Deze podcast is een gesproken versie van onze derde feature in samenwerking met het Utrechtse festival The Guess Who, waarin we diep in het programma duiken van de 2018 editie en allerlei bijzondere verhalen uitlichten in longreads. Deze keer staat Devendra Banhart centraal, de Amerikaanse freakvolker die een deel van de line-up tijdens The Guess Who cureert. We nemen je mee op reis door de rare en wondere wereld van deze muzikant. Hij is een meester in het bedenken van songtitels, pionier van de freakfolk en de grootste droom en nachtmerrie van elke interviewer. Devendra Banhart verovert al jaren de harten van muziek- en kunstliefhebbers over de hele wereld en maakte folkliedjes voor gevoelige mannen met baarden lang voordat het cool was. Het doorbreken van stereotypes is iets dat hem volstrekt natuurlijk lijkt af te gaan. En de bijzondere selectie van muzikanten die hij voor The Guess Who selecteerde is daar een perfecte weerspiegeling van. Devendra Obi Banhart is zijn volledige naam. En als dat je direct doet denken aan Star Wars, ben je niet alleen een nerd, maar heb je in dit geval ook nog eens helemaal gelijk. Toen Banhart's moeder zwanger was, keek ze naar Star Wars. En wanneer Obi-Wan Kenobi te zien was, begon Banhart kennelijk te schoppen. Een super legitieme reden om je kind naar een Star Wars karakter te vernoemen. En een fun fact is dat Banhart ook een relatie heeft gehad met Star Wars actrice Natalie Portman, die in Indiase kleding kunt zien dansen in de video bij Carmen Sita. Zijn voornaam Devendra is een andere naam voor hindoe god Indra. Deze naam is hem gegeven door de guru Prem Rawat, die zijn ouders trouw volgde. We hoeven duidelijk niet ver te zoeken naar de oorsprong van Devendra Banhart's excentrieke karakter. Banhart werd in 1981 geboren in Texas en verhuisde toen hij nog maar 2 jaar oud was naar Caracas, de hoofdstad van Venezuela. En waar in de jaren 90 jongens met eyeliners en meiden met lege kistjes misschien op veel plekken al de normaalste zaak van de wereld waren, daar lag dat toch net even anders. Banhart brengt hier een groot deel van zijn jeugd door, maar gemakkelijk gaat het hem niet af. In een interview met The Independent vertelt hij dat er op hem neergekeken werd, puur omdat hij anders was. Wanneer hij als 11-jarige een oorpiercing neemt, wordt die niet gewaardeerd door de extreem religieuze en conservatieve Venezolanen in zijn omgeving. Sterker nog, Banhart's school ontvangt doodsbedreigingen aan zijn adres van ouders die boos zijn dat er een vag op hun school zit. De school moet daardoor zelfs een tijdje dicht. Je kunt je Banhart's oplichting dan ook wel voorstellen wanneer hij met zijn moeder en nieuwe stiefvader naar Los Angeles verhuist. Op de middelbare school waar hij daar terechtkomt, hebben alle jongens piercings in hun oren. Eindelijk kan Banhart door de hallen lopen zonder aangestaard te worden. Het piercen van zijn oor is lang niet Banhart's meest rebelse of excentriekste uitspatting. Wanneer hij nog maar 8 jaar oud is, trekt hij de kleren van zijn moeder aan, houdt een haarborstel bij zijn mond als microfoon en zingt uit volle borst met een vrouwenstem. Zijn omgeving keurt dat af, maar voor Banhart heeft het een duidelijke reden, Nirvana. Na opgegroeid te zijn met salsa en merengue, opent de band uit Seattle een compleet nieuwe wereld voor hem. Groot is dan ook de teleurstelling wanneer hij probeert mee te zingen en erachter komt dat zijn heldere stem met geen mogelijkheid de ruwe en lage uithalen van Kurt Cobain kan imiteren. Aan de Independent legt Banhart uit dat hij een jurk uit zijn moeders kast trok in een poging om zijn eigen stem te accepteren. Het doorbreken van taboes rond het mannelijke stereotype is iets dat Banhart altijd is blijven doen. Hij laat in menig interview tranen vloeien en legt uit dat dat voor hem niks bijzonders is. Hij heeft moeilijkheden met hardop praten, waardoor hij zo nu en dan wel eens gaat huilen. Hij doet geen enkele moeite om dat te verbergen en bereidt soms zelfs zijn interviewers erop voor. Dat het niet komt doordat hij nou eenmaal zo zelfbewust is, maar puur omdat hij zijn eigen tekortkomingen goed kent. In andere interviews is hij snel afgeleid en rent soms midden in een zin weg om een willekeurig object nader te inspecteren. Want waarom zou je je vasthouden aan gedragsnormen als je ook gewoon heen en weer kunt rennen om naar mooie dingen te kijken? Deze manier van compleet jezelf zijn, onder welke omstandigheid dan ook, komt ook over in Banhart zijn muziek. Zijn albums zijn poëtische dagboeken vol eerlijke emoties en echte verhalen. De doorslag in zijn schrijfkunst komt na een gesprek dat hij heeft met zijn vriendin over de Rolling Stones. Banhart kraakt in eerste instantie het nummer Street Fighting Man af. Het is onzin, Mick Jagger is echt geen vechtersbaas. Zijn vriendin zegt erop dat de band het misschien gewoon wel verzonnen heeft. Op dat moment realiseert Banhart zich dat hij kon schrijven over alles wat hij wilde. Hij limiteert zichzelf niet meer tot de waarheid en dit resulteert in liedjes vol surrealistische verhalen. Hij schrijft bijvoorbeeld het nummer Bish Bash Falls, waarin hij zingt: There once was a man who really loved salt, so he tied his nose to the sea. And then God came down from his silver throne and said, honey, that water ain't free. Die vrijheid in Benhard zijn teksten beperkt zich niet tot leuke verhaaltjes, maar gaan ook een wat donkerdere kant op. Op zijn nummer Little Boys zingt hij bijvoorbeeld, I still see so many little boys I want to marry. I'll see plenty little kids I'll get to have now. Oh, little Billy, little Timmy, little Jimmy, you're the one. I may not look it, but I swear my heart is young. Dit valt heel erg op tussen normaal gesproken onschuldige teksten van Benhard. Maar het is niet wat het lijkt. Dit nummer schrijft hij bijvoorbeeld na een gesprek met Daniel Seward van de band Bunny Brains, waar hij vaker mee heeft samengewerkt. Seward vindt Benhard zijn muziek super tof en zegt dat het gedraaid zou kunnen worden in plekken als Starbucks. Maar Benhard vertikt het om zijn muziek in de Starbucks gedraaid te krijgen. Hij kondigt aan dat hij een nummer gaat schrijven dat met geen mogelijkheid in de Starbucks terecht zou kunnen komen. Ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat hij met deze track Little Boys zijn doel heeft bereikt. Het is precies deze koppige eigenzinnigheid die Benhard een deal met een platenlabel oplevert. In 1998 begint hij aan een opleiding op het San Francisco Art Institute. Maar hij heeft al snel moeite met de beperkingen van het onderwijs. Hij gooit zijn gitaar om zijn schouders en gaat de stad in om op te treden als straatartiest. Hij woont dan in Castro, een bruisende plek voor de LGBTQIA community. Het is dan ook geen toeval dat Benhard's eerste echte show op de gay wedding van zijn twee huisgenoten plaatsvindt. Hij raakt hierdoor zo geïnspireerd dat hij besluit te stoppen met zijn opleiding. Met zijn gitaar op zijn rug vertrekt hij dan ook voor een zomer naar Parijs en bij zijn terugkomst in Amerika gaat hij verder met op straat spelen in San Francisco en Los Angeles. Hij hangt zo vaak voor de ingang van popzalen rond dat hij uiteindelijk gevraagd wordt om te openen voor een aantal indie rock bands, waaronder Sonic Youth. Op die manier wordt hij op zijn 21ste ontdekt door Michael Gira van Swans en Young God Records. Die komt al snel voor een onverwachte puzzel te staan. Want Benhard schrijft al muziek sinds zijn 13e en heeft ondertussen al meer dan 70 nummers opgenomen op een oude 4-track recorder en de antwoordmachine van een vriend. Aan Gira de taak om daar doorheen te vroeten en er een collectie van te maken die op de een of andere manier een mooi album zou kunnen vormen. Hij kiest 22 nummers uit voor Benhard's eerste echte plaat Oh Me, Oh My, dat slechts bestaat uit Benhard's stem en zijn akoestische gitaar. Daardoor klinkt de muziek simpel en lieflijk, maar de nummers zijn ook vreemd en soms compleet onvoorspelbaar. Zo is in het nummer Lend Me Your Teeth bijvoorbeeld meerdere malen Benhard's luide en klagelijk gekrijs te horen. Iets waar hij overigens nooit enige drang tot uitleg voor heeft getoond. Volgens hem staan de teksten en de muziek compleet open voor eigen interpretatie. Benhard schrijft over bepaalde onderwerpen, zodat hij er juist niet over hoeft te praten, vindt hij. Met zijn tweede album Rejoicing in the Hands bewijst hij zijn tijd ver vooruit te zijn. De dromerige volk en zijn stemgebruik op deze plaat lijkt rechtstreeks van Al Jay of Ben Howard te komen. Behalve dan dat deze bands er pas een jaar of 10 later mee zouden komen. Benhard's derde plaat, Nino Rojo, is het laatste album dat van begin tot eind bestaat uit vrij rustige folk. Daarna gaat hij zoveel kanten op dat er nauwelijks meer een touw aan vast te knopen is. Van blues naar Spaanstalig, van psychedelische rock naar pop en wat hij zelfs space reggae noemt, naar een heleboel andere ondefinieerbare genres. Veel artiesten krijgen een hoop kritiek over zich heen als ze te vaak van stijl veranderen. Maar Benhard krijgt het elke keer weer voor elkaar om toch trouw aan zichzelf te blijven. En zijn fans kunnen zijn diversiteit alleen maar waarderen. Het leven van Benhard is in deze periode even onstuimig als zijn muziek. Hij richt zich naar het maken van muziek ook op abstracte tekeningen, speelt in de film Nick en Nora's Infinite Playlist en begint een relatie met Natalie Portman. In deze tijd krijgt zijn muziek ook de term freak folk toebedeeld. Benhard is zelf geen fan van de term, maar hij komt er ook niet meer vanaf. Freak folk wordt beschreven als een eclectische vorm van folk met psychedelische invloeden. De teksten zijn doorgaans dromerig en verhalend en de artiesten staan bekend om hun neo-hippie uitstraling. Hij mag het er zelf niet mee eens zijn, maar dit is een behoorlijk duidelijke omschrijving van Benhard en zijn muziek. Met zijn lange wilde haar, rebelse kijk om het leven en symbolische tattoos is en blijft hij de grondlegger en poster child van het genre, of hij het nou leuk vindt of niet. Voor The Guess Who 2018 heeft Benhard het voor elkaar gekregen om een groep artiesten te verzamelen die, allemaal op hun eigen manier, net zo eigenzinnig zijn als hij. Het is een mooie line-up vol hooggevoelige en androgyne muzikanten, die niet bang zijn om zichzelf helemaal bloot te stellen. Het zijn artiesten waar Benhard eerder mee samenwerkte of waar hij zelf groot fan van is. Hij blijft een muzikant, maar op de eerste plek zal hij altijd een enthousiaste luisteraar zijn. En Benhard mag dan wel de posterboy van de freakfolk zijn. Fasti Bunyan wordt gezien als de godmother. Benhard heeft een hele bijzondere relatie met deze zangeres, want zijn bewogen carrière verloopt niet altijd zonder de nodige tegenslagen. Bij tijden is hij letterlijk dakloos en leeft op straat met zijn gitaar. In deze periode schrijft hij een brief naar Bunyan en stuurt haar wat van zijn demo's op. Volgens Benhard redde Bunyan vervolgens zijn leven door een brief terug te sturen met de boodschap dat ze zijn muziek mooi vond en dat hij vooral niet moest opgeven. Bunyan weet zelf maar al te goed hoe het is om de hoop op een muzikale carrière te hebben verloren. Haar debuutalbum Just Another Diamond Day verkocht zo slecht dat ze besloot te stoppen met haar muziek. 30 jaar later werd het album alsnog ontdekt en heeft ze ineens een schare trouwe fans achter zich. Ze begint weer met muziek maken en haar zachte stem en melodische gitaar zijn nu op podia over de hele wereld te horen, waaronder op Le Guess Who dus. Benhard heeft vaker aangegeven dat het overbrengen van emoties belangrijk is in zowel zijn eigen muziek als de muziek waar hij naar luistert. De Italiaanse ambient muzikant Gigi Masin selecteerde hij niet alleen voor Le Guess Who, maar ook noemde hij in een interview met The Quietus Mason's plaat Talk to the Sea als een van zijn favoriete albums alle tijden. In hetzelfde interview komt nog een van zijn andere Le Guess Who keuzes naar voren, namelijk Kate LeBan, die samen met Tim Presley, die je wel kent als White Fans, het duo Drinks vormt. Hij noemt het album van LeBan Crab Day een fantastisch album en heeft daarnaast een goede band met haar. Het tweetal werkte al vaker samen en Benhard deed zelfs een fotoshoot voor haar album. LeBan heeft de foto's dan wel nooit gebruikt, maar dat weerhield Benhard er niet van om zowel haar als Presley regelmatig op het podium uit te nodigen voor optredens. Nu maken LeBan en Presley net zulke vreemde volk als Benhard zelf, alleen dan toch weer compleet anders. Ook in de line-up zien we de Braziliaanse muzikant Rodrigo Amarante terug, die je misschien wel kent van de teamsong van Narcos. Maar als je in zijn discografie zou duiken, is het direct duidelijk waarom Benhard voor hem heeft gekozen. Hij is samen met Fabrizio Moretti van de Strokes onderdeel van de band Little Joy en speelt daarnaast nog in de bands Los Hermanos en Orquesta Imperial. Amarante heeft meegewerkt aan Benhard's album Smokey Rolls Down Thunder Canyon en begon niet lang daarna ook als soloartiest. Hij maakt een mooie mix van Braziliaanse muziek, folk, rock en bolero en zingt daarbij in verschillende talen, waaronder in het Spaans. En hiermee is hij dan ook de enige Spaanstalige vertegenwoordiger van Benhard's line-up. Ook koos Benhard voor Beverly Glenn Copeland en Katie Redd, die niet alleen beide hele getalenteerde muzikanten zijn, maar beide ook transgenders. Benhard krijgt zelf vaak de vraag of hij queer is en hoewel hij dat altijd heeft ontkend, is de thematiek in zijn teksten en video's duidelijk terug te vinden. Zo gaat de track Daniel over een gay koppel dat de liefde vindt op een concert en in een muziekvideo voor Falling heeft Benhard zelfs een hele extreme BDSM-relatie met een man. Mensen leggen graag de focus op definities en hokjes, maar de vraag of hij zelf biseksueel is of niet, vindt Benhard eigenlijk helemaal niet zo relevant. Wat belangrijk is, is dan ook zijn support voor de queer community. Het feit dat hij die meeneemt naar Le Guess Who dit jaar, is iets dat wij alleen maar aan kunnen moedigen. Ook opvallend is dat een aantal artiesten die Benhard heeft uitgekozen uit Japan komen. Takuro Kikuchi, Shihai Hatekayama en Shitaro Sakamoto zijn stuk voor stuk grote muzikale talenten. Zo is Sakamoto onderdeel van de Japanse psychrockband Yura Yura Tikoku en heeft met Benhard ook nog eens samengewerkt. Daarbij coverde Benhard een nummer van Sakamoto genaamd Another Planet en hij zong daarbij zelfs in het Japans. Toch gaat Benhard's obsessie verder dan alleen zijn liefde voor deze individuele artiesten. In een interview met Colorado Public Radio zegt hij: "The Japanese eye is generally less concerned with the object itself and more interested in what's behind the object, what the object emanates. The attention to detail is so sophisticated and so sensitive that it leaves one bewildered." Voor zijn album Ape in Pink Marble gaf Benhard zich volledig over aan deze gedachten. Hij en zijn band stelden zich voor dat ze in een simpel hotel in Tokio waren. En elk nummer dat niet op deze denkbeeldige plek gespeeld zou kunnen worden, mocht niet op het album terechtkomen. Dat klinkt misschien een beetje streng, maar voor Benhard resulteerde het juist in een makkelijk proces van schrijven. Verder zien we in de line-up van Devendra Benhard ook Jessica Pratt, Shannon Leigh, Joan of Arc, Sunfoot en Sazami. In het bakje artiesten dat bizarre, mooie en gevoelige gitaarliedjes maakt. Misschien is dit wel de nieuwe generatie Freak Folkies. Ze vullen elkaar perfect aan op de zorgvuldig samengestelde Le Guess Who line-up. Ben Hart maakt met zijn selectie een statement over tolerantie, stereotypen en gevoeligheid in de vorm van een stel artiesten die niets te maken willen hebben met de verwachtingen van hun tijd. Of dit zo bedoeld is of niet, zullen we waarschijnlijk nooit weten. En dat past precies bij het karakter van zowel Ben Hart als het wonderbaarlijke festival dat Le Guess Who elk jaar weer bewijst te zijn.